Goedemorgen. Door de Heer geliefde broeders en zusters. Fijn dat we zo weer bij elkaar zijn rondom de Heer Jezus, onze Heer, onze Heiland. En ik hoop dat u een verlangen in uw hart heeft, ook deze morgen. We komen allemaal uit verschillende situaties en omstandigheden, maar toch om de Heer Jezus te zien, om iets van hem te proeven vanuit zijn woord. En straks als we aan de tafel van de Heer gaan, zoals dat zo mooi heet, om hem te verkondigen. En ik hoop dat dat in uw hart leeft, door de Heilige Geest. Ik wil iets lezen met u uit 2 Korinthe hoofdstuk 4. Dus dan mag u alvast opzoeken. Vanaf vers 5, 2 Korinthe 4. Uit de herziene statenvertaling. Ik prefereer wel de telos, maar die heeft bijna niemand, dus vandaar de herziene statenvertaling. Daar lezen we het volgende. Want wij prediken niet onszelf, zegt Paulus daar, schrijft hij, maar Christus Jezus als Heere en onszelf als uw dienstknecht om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten. Kruiken staat er in HSV, maar vaten is toch beter. Opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronde gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u. Maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook. Wij weten immers dat hij, die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Want dit alles gebeurt ter wille van u, omdat de genade die meer en meer is toegenomen, door de dankzegging van velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. We houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn van een ogenblik, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Tot zover. De lezing van het woord van God, de Bijbel. Goed. Ja, lieve mensen, broeders en zusters, ook jonge mensen hier aanwezig. Vandaag is er een grote strijd. En die strijd is of jij of u uw ogen gericht houdt op de Heer Jezus. En alles wordt in het werk gesteld door de tegenstander van God, de duivel, om u en mijn ogen af te trekken van de Heer Jezus. En dat doet hij door andere zaken voor onze aandacht te stellen. Het kan zijn jezelf, jouw zelfbeeld of hoe je over jezelf denkt. Het kan zijn een heel mooi Bijbels onderwerp. Je kunt heel druk met Israël zijn, bijvoorbeeld. Hoewel dat op zichzelf goed is. Maar je wordt hoe dan ook afgetrokken van de Heer Jezus. We hebben de afgelopen weken een heel gedoe gehad in Nederland over de Nashville-verklaring. Daar kun je heel orthodox zijn en zeggen, daar ben ik helemaal mee eens. Maar je kunt discussies over gaan, maar het gaat niet meer over hem. Snap je? Het gaat niet meer over de Heer Jezus. We zijn niet meer met hem bezig. En vanochtend wil ik iets leren aan jullie en mezelf, over een schat in aarden vaten of kruiken. En hoe die schat dat wat in jou is, wat in mij is, het leven van de Heer Jezus, hoe dat zichtbaar zou moeten worden om ons heen, naar de mensen om ons heen. Zoals hij dat ook zegt, dat het vrucht draagt in de Korintiërs. Kijk maar in vers 12. De dood is werkzaam in ons, maar het leven in u. Zie? Dus het had effect. Dat wat Paulus sprak en hoe hij leefde. Nou, in Harderwijk zijn we op dit moment bezig met een studie over deze brief, vers voor vers, op dinsdagavond. En het is heel belangrijk om even te weten wat de achtergrond is van de tweede brief aan de Korintiërs. Dat u dat een beetje gaat pakken. Hij had een eerste brief geschreven, had hij ze een beetje vermaand. Ze hadden zonde toegelaten in de gemeente en hij was in zorg of zij dat hadden opgepikt. En ze hadden het opgepikt. Kun je lezen in hoofdstuk 7. Paulus had het gehoord van zijn medewerker, Titus, dat zij zich hadden bekeerd van het feit dat ze iemand hadden toegelaten in de gemeente die een relatie had met de vrouw van zijn vader. Ze hadden die persoon uit hun midden weggedaan en die persoon had zich bekeerd en had zich tot de Heer Jezus gewend en hij had weer een plaats gekregen in de gemeente. En Paulus was daar blij mee, maar hij had ontdekt dat er mensen in de gemeente waren gekomen die hun aandacht africhten van de Heer Jezus doordat zij weer beginselen van de wet introduceerde. En dat noemt hij, kijk maar mee, in hoofdstuk 1, in vers 24, dat noemt hij heersen over uw geloof. Dat is vandaag ook zo. Vandaag zijn er ook predikers die zeggen, dit moet je doen, dat moet je doen, je moet stille tijd houden, je moet je Bijbel lezen, je moet, dat is de wet. Dat is het principe van heersen over jouw geloof. Maar dan zegt hij, kijk maar, vers 24. Wij zijn medearbeiders aan uw blijdschap. En dat deed hij door de Heer Jezus te verkondigen en de heerlijkheid die er in hem is. Want je moet niet te horen krijgen wat je moet doen, want dat is de wet. Maar je moet de Heer Jezus gaan zien. En dan komt van binnenuit een verlangen om hem te dienen. En natuurlijk volgen de geboden van de Heer Jezus en de bevelen enzovoort. Maar dat is een heel ander principe. Dan ga je vanuit een verlangen, ga je hem dienen. En daarom zegt hij, medewerkers aan uw blijdschap. En als de Heer Jezus verkondigd wordt en de heerlijkheid die in hem is, daar gaat het ook over in hoofdstuk 4, dan word je blij. Dan kom je in de vrijheid, want waar de geest van de Heer is, daar is juist. Wat is vrijheid? Vrijheid is, ik heb een verlangen om hem te dienen. De wet zegt, je moet hem dienen. Dat is de letter, maar die dood. Helder? Beetje. Even hoofdstuk 11, om dat toe te lichten. U moet echt de achtergrond begrijpen van deze brief. Dus niet heersen over uw geloof. Want je zult merken, dat zeg ik ook tegen de jonge mensen hier vanochtend. Als mensen gaan zeggen, je moet dit en je moet dat. En dan zul je God helemaal tevreden stellen. Dan ga je merken dat dat niet werkt. Je zult enorm teleurgesteld in jezelf raken. Hoofdstuk 11, vers 20. Even kijken. U verdraagt het als iemand u tot slaven maakt. Zie, dus er waren mensen gekomen in Korinthe en die deden zich prachtig voor. Ze hadden hele mooie toespraken en ze roemden in het uiterlijk. Ze hadden prachtige kom af. Ze maakten indruk, ook met hun ervaringen. Ze spraken voortdurend over hun ervaringen met God. De geest zei tegen mij dit en ik heb dat wonder meegemaakt. En ik heb... Maakt indruk, hè? Paulus zegt, ik roem daar niet in, hoofdstuk 12. Hij zegt, ik roem in mijn zwakheden. Even verder in vers 20. Als iemand u verslindt, als iemand het uwe afneemt, als iemand zich boven u verheft, als iemand u in het gezicht slaat. Dat wil zeggen dat er dus predikers waren die kwamen met je moet, je moet, je moet. En dat is het in het gezicht slaan van de gelovigen. Het is je onder slavernij brengen, het is heersen over je geloof. Helder? Beetje? Ja? Goed zo. Als we dan naar hoofdstuk 4 gaan, wat ik net voorgelezen heb. Dan gaat Paulus zeggen, ik ben een dienaar van het evangelie van de vrijheid. Want die mensen die in die gemeente van Korinthe kwamen en vandaag ook in Nederland rondzwerven, die willen je onder slavernij brengen, die willen je allerlei wetjes en regeltjes opleggen. En hij zegt dan in vers 2 van hoofdstuk 4, wij hebben de schandelijke verborgen praktijken verworpen. Wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het woord van God, zie. Maar door het openbaar maken van de waarheid. Wat is de waarheid? De waarheid is, nou, vers 6, leest u maar met me mee. God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft. Tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Lieve mensen, de wet is duisternis. Je moet dit doen en je moet dat doen, leidt je tot duisternis, vertwijfeling. Romeinen 7, lees maar na. Maar God heeft geschenen in de duisternis door zijn Zoon te presenteren aan u en mij in het woord van God. En Paulus heeft dat heel letterlijk meegemaakt. Die zag een heerlijkheid helderder dan de zon. Een mens in de hemel in wie God zijn volkomen vreugde vindt. Zijn werk is voor God volkomen volmaakt geweest. En hij heeft in onze harten geschenen, zegt Paulus. Dus die andere mensen brengen je tot duisternis. Daarom ook hoofdstuk 3 van 2 Korinthe. De letter dood en de geest maakt levend. En die hele wet, het oude verbond, is een bediening van de dood. Van veroordeling. Maar het nieuwe verbond, ook hoofdstuk 3, dat is de bediening van de geest. De geest woont in jou en de geest verbindt jou met de Heer Jezus. En als je nou even leest in hoofdstuk 3, vers 18, dan zegt hij, wij allen, dat zijn de gelovigen, die met een onbedekt gezicht, want de wet bedekt je gezicht als het ware, je ziet niet meer wie God echt is. De wet is als het ware eisend. Je ziet God als een eisende God, dat bedekt je gezicht, je hart. Maar als je de Heer Jezus leert kennen, heb je een onbedekt gezicht. Vers 6 zegt ook van hoofdstuk 4, het is de kennis van de heerlijkheid van God. Wie is God? God is niet een eisende God, God is een gevende God. God zegt, al mijn heilige eisen zijn in het offer van Christus tegemoet gekomen, volmaakt. En iedereen die gelooft, staat voor mijn aangezicht in dezelfde volmaaktheid als de Heer Jezus. En dus, met een onbedekt gezicht, hoofdstuk 3 vers 18... aanschouwen wij de heerlijkheid van de Heer Jezus. Als je straks aan het avondmaal gaat. Ik ken mensen die zeggen, ik sprak laatst met iemand, die ik ben nog nooit aan het avondmaal gegaan. Ik zeg, wat? Ik ben daar niet goed genoeg voor. Zie, bedekt gezicht. Maar waarom gaat u aan het avondmaal? Omdat u het offer van de Heer Jezus heeft aanvaard. En nog één keer hoofdstuk 3 vers 18... Hij zegt, wij aanschouwen de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel. En dan worden wij veranderd. Dat staat daar. Dus niet, je moet duisternis, je moet heersen over uw geloof. Je moet in het gezicht slaan van de gelovigen. Maar het aanschouwen van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Dat betekent eigenlijk heel eenvoudig dat je zo blij met hem bent. Dat je zo vervuld bent met wie hij is voor God. Dat je in de rust bent gekomen, je hoeft het niet meer te doen, maar je wilt het doen. Dat is de bediening van de geest. Ken je dat of niet? Een beetje. Ja? Hoop ik. Dat is schitterend. En dat is de schat in aarden kruiken of in aarden vaten. Hoofdstuk 4, vers 7. En Paulus, die vergelijkt zichzelf met die mensen die gemeente iedere keer als het ware van de Heer Jezus willen aftrekken door te zeggen, maar je moet dit doen en je moet dat doen en je moet zus doen. Hij zegt, het oude verbond was een bediening van de dood, maar wij verkondigen niet onszelf, vers 5, dat doen die mensen wel. Ze presenteren zichzelf, je bent onder de indruk van hun leven met de Heer en hun ervaring met de Geest. Hij zegt, nee, wij prediken Jezus Christus als Heer en we hebben die schat, namelijk de kennis van God, in aardevaten, dat is jouw lichaam. Paulus werd een uitverkoren vat genoemd in Handelingen 9, vers 15. De vrouw wordt het vat genoemd in 1 Petrus 3, vers 7. Uw lichaam is een aardenbreekbaar broos vat. Ja, toch? Waarom? Omdat de wijsheid van God heeft bepaald dat de Heer Jezus moet zichtbaar worden in deze wereld, door u heen en door mij heen. En dat kan alleen maar als ons lichaam, als onze vaten zwak zijn, broos zijn. Want die mensen die de wet prediken, die kwamen in de gemeente, hoofdstuk 5 vers 12, 2 Korinthe. Ze roemen in het uiterlijk, je raakt onder de indruk van die persoon. Maar Paulus zegt, nee, als je naar ons kijkt, dan zie je zwakke mensen. Dan zie je mensen in wie het leven van Jezus openbaar wordt. Nou, wat is het doel van de Heer God met uw en mijn lichaam? Nou? Ja. En dus dat inderdaad, heel goed, dat de Heer Jezus openbaar wordt. Zo simpel is het. In je huwelijk, in je relaties, zachtmoedigheid, nederigheid, nou, het hele pakket van Galaten, hoofdstuk 5, de vrucht van de geest. Het karakter van de Heer Jezus. En Paulus, die noemt dat in vers 10, kijk maar mee. Opdat het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. En in vers 11 noemt hij dat het sterfelijk vlees. Het lichaam is het sterfelijke vlees, een aardenvat. We noemen dat het lijden. En het principe in het hoofdstuk is eigenlijk de boodschap van de ware prediker en het leven van de ware prediker. Maar je zou ook kunnen zeggen, de boodschap van de ware christen en het leven van een ware christen. Namelijk de Heer Jezus Christus centraal houden, voor ogen stellen, terwijl je in je dagelijkse leven te maken hebt met het lijden. En dan zegt hij in vers 7b, wij hebben deze schat in aardevaten, opdat... de alles overtreffende kracht van God, van God zou zijn en niet van ons. Want die predikers die kwamen met de wet, die stelden zich voor als krachtige mensen. En ik zeg het ook tegen de jonge mensen die hier zijn. Je kunt heel snel onder de indruk raken van bepaalde mensen die ervaringen met God hebben en die daarover praten of een boek schrijven. Dan denk je, nou, dat heb ik helemaal niet. Dat heb ik vroeger ook gehad. Ik las boekjes en dacht, nou, dat... Maar ze verkondigen zichzelf, snap je? Vers 5, wij prediken niet onszelf. Nee, Paulus die verdween helemaal aan de achtergrond. En de alles overtreffende kracht van God werd zichtbaar. Omdat hij een aardenvat kruik was. Vers 8, het lijden. Wij worden in alles verdrukt. Wij worden in het vers 9 vervolgd. In alles verdrukt, vervolgd. Wij zijn in twijfel, vers 8. Zie je dat? Ben je wel eens in twijfel of niet? Benauwd, zegt de telos. Dan denk je, hoe kan dat nou? God is toch voor mij? Ja. Maar het leven van de Heer Jezus moet openbaar worden. En dat noemt hij, dat lijden, dat noemt hij in vers 17. Kijk maar mee. Dat noemt hij de lichte verdrukking die van korte duur is. Het leven is een lichte verdrukking, zegt hij, moet je nagaan. Want hij had de Heere Jezus voor ogen, de heerlijkheid van de Zoon van God, in wie God volkomen vreugde vindt. Hij aanschouwde de heerlijkheid, de bedekking was weggedaan. Paulus was een Farizeeër, had de wet voor ogen gehad, was onberispelijk, vond hij zelf. Maar zijn ogen waren bedekt. En nu had hij de Heere Jezus gezien en hij verkondigde hem. Maar zijn lichaam werd steeds meer een aardenvat. En hij noemt dat de korte of lichte verdrukking. En dan zegt hij, het brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de Korintiërs. Dus ook voor anderen. Als het licht van de Heer Jezus uit jou stroomt, stromen van levend water, dat zijn geen bijzondere, spectaculaire zaken of zo, dacht ik vroeger altijd. Nee, het is spreken over de Heer. Het is hem laten zien in je huwelijk, in je leven. Dat zijn die stromen van levend water, de Heer Jezus centraal. Vers 15, want dit alles gebeurt ter wille van u. Zie dat? Hij was een aardevat. Hij was niet zoals die predikers van de wet. Met kracht en met interessante voordrachten indruk maken. Nee, hij wilde helemaal geen indruk maken. Hij wilde dat die Korintiërs blijdschap zouden kennen. Gefundeerd waren in het geloof. En de Heer Jezus Christus zouden dienen vanuit een vrijheid van de geest. Nou, mijn eerste vraag is, kent u deze schat? Ken je de schat? Een vriend van mij die appt mij regelmatig. Zegt hij, hoe is het met je zicht op de Heer? Weet je wel? Ja, soms is het zo en soms wat minder. Maar dat is de schat in aardevaten. Kent u dat of niet? Dat betekent dat je dus helemaal niet meer met jezelf zo bezig bent. Van, oh, ik heb een geestelijk leven. Is nu dit en is nu dat. En oh, ik kan het nog niet en ik doe het nog niet goed. Want ja, die persoon zegt, ik moet stille tijd houden. En die zegt, ik moet de Bijbel elke dag lezen. En het lukt allemaal niet. Nee, de schat in aarde vaten betekent zicht op de Heer Jezus. Je staat volmaakt voor God. Heilig. Onberispelijk. Je staat als een geliefde zoon in de geliefde voor hem. Het is niet meer de eisende God, maar de liefdevolle Vader. De geest die in ons hart is uitgestort, waardoor wij zeggen Abba Vader. Kent u dat of niet? Die schat. En dat wordt vandaag dus aangevallen. Dat is de strijd. Dat je het zicht kwijtraakt op de Heer Jezus. En vertwijfeld raakt over je eigen onvermogen. Of dat je, dat kan me heel goed voorstellen als je ouder wordt, dat je soms ja, moedeloos wordt van de beperkingen van je aardenvat. En dat heb ik natuurlijk ook. Ik ben niet dat ik heel oud ben, maar op allerlei vlakken word je wel eens moedeloos. Word je wel eens aangevallen. Dus de eerste vraag. Kent u deze schat? Ken je de Heer Jezus? Ben je blij met wat hij volbracht heeft? Niet alleen je zonden zijn vergeven, maar je staat voor hem volmaakt. Je bent, zegt hoofdstuk 5 vers 17, een nieuwe schepping. Dat is veel mooier dan je bent vergeven. Nog veel hoger. De tweede vraag is, ken je het doel van de Heere God met je leven? Opdat het leven van Jezus openbaar wordt. Maar daarvoor is het lijden nodig. Kan niet anders. De graankorrel moet in de aarde vallen, moet sterven. Anders brengt ze geen vrucht voor. Paulus zegt in vers 8, wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. In de telos staat geen uitweg ziende, maar niet geheel zonder uitweg. Let op, hè, dat is de apostel Paulus. Hè? Geen uitweg ziende. Is dat geestelijke krachtpatserij? Nee, dat is nuchterheid. Soms zie ik ook geen uitweg. Soms ben ik ook vertwijfeld. Soms is het ook zo dat je moedeloos lijkt te worden. Maar de vraag is, kent u het doel van God met je leven? Kent u dat? Ben je ervan bewust dat de Heer Jezus zijn leven openbaar moet worden? En daarvoor brengt God u met uw aarde vat in situaties waardoor je als het ware geen uitweg ziet. Waardoor je gedreven wordt naar de Heer Jezus. En misschien zit u hier wel met zo'n gevoel van ik heb even geen uitweg. Ik ben vertwijfeld. Ik vind de liederen wel mooi, maar het zegt me niks. Kan. Paulus die zei, ik roem in mijn zwakheden. En is het verbreken van uw aardevat, zoals dat bij Gideon, want hij verwijst eigenlijk naar de geschiedenis van Gideon met die kruiken, weet je wel. Er zat een fakkel in. En toen de kruik verbroken werd, kwam het licht eruit. En toen gingen de vijanden op de vlucht. En daar verwijst Paulus eigenlijk naar in dit hoofdstuk. Maar is het u dat waard, dat uw vat verbroken wordt, dat u zegt tegen de Heere God, het is mijn verlangen dat de Heer Jezus openbaar wordt in mijn leven. En in uw regering mag u dat alles gebruiken, wat in uw wijsheid ligt, om dat openbaar te maken. Want het is mijn grote verlangen om de Heer Jezus te laten zien. Niet vanuit heersen over mijn geloof, ik moet dit en ik moet dat, maar vanuit het aanschouwen van de heerlijkheid van Christus. De mens aan de rechterhand van God. Is het dat je waard? Opdat je weer vrucht draagt voor anderen, opdat je weer bemoedigd wordt door anderen. We waren laatst bij een broeder op bezoek en die man heeft zoveel meegemaakt in zijn leven. Vreselijke dingen. Onder andere dat zijn vrouw overleed na 6 jaar huwelijk op leeftijd van 35, 34. En hij was weer helemaal alleen. Ze hadden geen kinderen. Maar hij was zo vol van de Heer Jezus en we zijn zo bemoedigd door hem. Dat aardevat, dat was echt zichtbaar bij hem. En dat is wat God verlangt. En dat is wat dit hoofdstuk zegt. Pas op voor de invloed van de wet. Voor het oude verbond. Dat jou weer onder slavernij brengt. Maar zorg dat je blijft zien op de Heer Jezus. Zorg dat jouw zicht helder is op hem. De heerlijkheid van God. De kennis van de heerlijkheid van God. En het aangezicht van Jezus Christus staat er in vers 6. En ja, er zijn moeilijke dingen in het leven. Ja, we hebben te maken met tegenslag, met lijden, met fysieke problemen. Ja. En wat zegt Paulus dan aan het einde van het hoofdstuk? Vers 16. Daarom verliezen wij de moed niet. Waarom niet? Omdat vers 15 het alles gebeurt ter wille van u. U mag heel eerlijk zijn vanmorgen hoor. Misschien bent u de moed wel een beetje verloren. Misschien bent u wel moedeloos, of jij. Misschien heb je helemaal geen zicht op de Heer Jezus. Misschien ben je toch nog heel druk met je eigen falen, dat kan. Maar wees dan eerlijk en ga naar iemand toe en vraag een bed of een gesprek. Want hij zegt, al vergaat onze uiterlijke mens, dat vat, hij werd geslagen, hij werd vervolgd, het sterven van Jezus, daar staat letterlijk de doding, dat moest hij omdragen. Hij, de Heer Jezus, werd vervolgd in deze wereld. Hij werd gedood vanwege zijn goedheid. En dat is met ons ook zo. Hoe meer en meer wij zullen spreken over de Heer Jezus en over in hem alleen is de heerlijkheid van God te zien en niet in de wet en niet in het moeten, hoe meer en meer we vervolging krijgen. Want de genade van God zet de mens aan de kant. Met alles wat hij heeft, zijn wijsheid, 1 Korinthe 2, zijn filosofie, Colossense 2, zijn godsdienst, ook Colossense 2, het hele Jodendom, alles wat ze daar hadden, God heeft het allemaal aan de kant gezet, het oude verbond. Waarom? één mens was die hem volmaakt tevreden heeft gesteld. En in die mens bent u gezet in de hemelse gewesten, in Christus. En nu is er nog maar één regel, zegt Galaten 6, één principe, de nieuwe schepping. Dat betekent dat u uw ogen richten moet op de dingen die je niet ziet. Dat zegt hij, hè? De innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. En dan zegt hij in vers 18, we houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Wat zijn dat voor dingen? Wat zijn de dingen die boven zijn? Dat is de heerlijkheid van de Heer Jezus. Dat is de heerlijkheid van God. Maar het is ook nog iets anders. Daar wil ik mee afsluiten. Ik wil het niet te lang maken. Dan moet u nog eventjes mee naar vers 14. Van hoofdstuk 4. Wij houden onze ogen gericht op de dingen die men niet ziet. Wat is dat? Dat is dat nu, vandaag, een mens aan de rechterhand van God is, in wie de heerlijkheid van God openbaar is geworden. Dus niet meer een bedekking, niet meer een eisende God, maar een onbedekt gezicht. God is volmaakt tevreden gesteld in één mens, Christus. En ik ben in die mens volmaakt. Maar er is nog iets, namelijk de toekomst, vers 14. Wij weten immers dat Hij, die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. En dan zegt Efeze 5, zonder vlek en zonder rimpel. En daar deed Paulus het voor. Daarom verdroeg hij alles. Hij wist, straks staan we met z'n allen voor de Heer Jezus, volmaakt. En dan is mijn lijden, mijn werk, mijn moeite, is dan zichtbaar wat het heeft opgeleverd aan vrucht. En al uw strijd en uw lijden en uw moeite is een lichte verdrukking vergeleken bij de heerlijkheid die straks komt. Maar het zal ook, als u echt het verlangen heeft om de Heer Jezus te volgen en te dienen, het zal ook effect hebben in het leven van andere mensen. Misschien niet eens wat u doorheeft. En straks, als we met z'n allen voor God staan, met al die gelovigen, dan zal ieder zijn lof ontvangen van God, zegt 1 Korinthe 4. En dan zal zichtbaar worden dat datgene wat jij door jouw aarde vat, aan licht hebt verspreid. Stromen van levend water, weet je wel. Dat zal dan vrucht hebben in de levens van anderen die dat gehoord hebben, die dat gezien hebben. Dat geldt niet alleen voor predikers, maar voor alle gelovigen. Paulus is hier het voorbeeld voor alle gelovigen. Ook voor alle mensen die het woord brengen, maar voor iedereen. Tja. Die geest van geloof is gezond. En dat zegt vers 13. Deze geest van het geloof. Zoals er geschreven staat in Psalm 116. Ik heb geloofd. Daarom spreek ik. Ik spreek over de Heer Jezus. Maar ik ben zeer verdrukt geweest. Dat zegt Psalm 116. Nou. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad vanmorgen. Een klein beetje. Ik ken de strijd. Ik weet hoe het gaat. Van de week werd ik nog geconfronteerd met iemand en die had het voortdurend over jezelfbeeld. En ik was het eerst negatieve gedachten en nu heb ik positieve gedachten over mezelf. Ja, ik zeg, dan gaat het weer over jezelf. Maar dat moet helemaal niet over jezelf gaan. Maar dat is de heerlijkheid van Christus aanschouwen. Snapt u? Het gaat heel subtiel, de aanvallen van de duivel, om je gedachten weg te trekken van de Heer Jezus. Dus twee dingen zijn nodig, ons zicht op hem en het besef dat we een aardevat hebben. Dat wat ons overkomt een doel heeft. Wakker blijven, hè? Er zit er eentje te gapen, zo niet te geloven. Was het laat gisteren? Viel mee, oké. Lieve mensen, broeders, zusters, gaat God om zijn zoon. We leven hier tijdelijk. Straks komt de oogst. Straks is het zichtbaar wat God in u en mijn leven gedaan heeft. Wat er zichtbaar is geworden van zijn geliefde zoon. En ik hoop dat u, ook als we straks aan de tafel van de Heer gaan, dat we echt niet met onszelf bezig zijn. Tuurlijk, je moet jezelf beoordelen of je geen ruzie met mensen hebt en zo, maar of je echt hem verkondigen wil. Zijn dood voor jou en mij. Amen. We even danken nog met jullie. Vader, dank u wel voor uw woord. Het is niet makkelijk, Heer, om dat zo kort uit te leggen, maar ik hoop, Heer, dat het effect heeft, Heer, dat ons verlangen is dat we de heerlijkheid van uw Zoon mogen zien met een onbedekt gezicht. Dat we een God zien die geeft vanuit zijn barmhartigheid in zijn Zoon. En dat we niet moedeloos mogen worden, Heer. Ook al vervalt onze uiterlijke mens door allerlei omstandigheden. Maar u vernieuwt de innerlijke, doordat wij voortdurend de Heer Jezus beter mogen leren kennen. Opdat er ook vrucht mag zijn, niet alleen in ons leven, maar ook in dat van anderen. En we zien uit naar die dag dat u uw Zoon voor u stelt met ons allemaal samen. Zonder vlek of rimpel. Dat we dan mogen zien wat u gedaan heeft door uw genade in onze levens. Geprezen zij uw naam. Amen.